Et le microphone.
Zo. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Het is 1, 2, ja, ja.
Oké, daar ben ik.
Fijn om hier vanmorgen weer te zijn. En ik mag iets delen uit het woord, maar voordat ik dat ga doen, wil ik even naar de volgende dia gaan. Ik ben benieuwd of u deze meneer kent. Even verder. Deze meneer. Wie kent deze meneer? Ravi Zacharias. Er zijn een aantal die hem kennen. Ik ken hem ook. Ravi Zacharias, een hele bekende persoonlijkheid. Hij leeft niet meer. Maar het was een apologeet. En een apologeet is iemand die het woord van God verdedigt. Dus met andere mensen in discussie gaat. Die bijvoorbeeld atheïstisch zijn. Of die niet in God geloven. Of humanisten. Dat deed hij. Hij was denk ik een van de meest gerespecteerde evangelisten in Amerika. Hij had een soort organisatie, Ravi Zacharias International Ministries. En daar werkten ongeveer 100 mensen werkten voor hem. Het was een hele begenadigde spreker. Dat was echt iemand waar mensen naar kwamen luisteren. Hij kon zowel niet-gelovigen als intellectuelen kon hij gewoon goed bereiken met de christelijke boodschap. Het was iemand die erg bereisd was. Hij sprak in ongeveer 70 landen. Verkondigde daar het evangelie van de Heer Jezus Christus. Zijn organisatie, die Ravi Zacharias Worldwide Ministries, of wat is het? Die organiseerde vandaag de dag nog in ongeveer 43 landen lezingen en trainingen. En miljoenen mensen over de hele wereld hebben hem gekend en volgde hem. Nou overleed deze man, Ravi Zacharias, die overleed in mei 2020. Toen was hij 74 jaar en hij overleed aan kanker. En hij was nog niet zo lang overleden en toen kwamen er allerlei verhalen over hem naar buiten. Hij was van 2004 tot 2005, 2004 tot 2015... was hij mede-eigenaar van twee kuuroorden, vlakbij het hoofdkantoor wat ze hadden in, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Alpharetta, Georgia. En wat bleek uit de rapporten die daar over die beweringen gemaakt zijn, is dat Ravi Zacharias in die tijd meerdere masseuses heeft betast. Dat hij zichzelf ongevraagd naakt aan deze vrouwen heeft getoond. En dat hij ook heeft gemasturbeerd tijdens reguliere behandelingen. En misschien zit u hier en schokt dat u. En dat schokte de hele kerk, denk ik. Dat was een schok voor iedereen. En zeker voor mensen die Ravi Zacharias zagen als een christelijke held. En als je naar het internet kijkt, en je kijkt eens wat naar YouTube, dan wordt er nogal wat over hem gezegd. En dan wordt er nogal wat over hem beweerd. Hij wordt door sommigen verketterd. En er zijn anderen die publiekelijk twijfelen aan zijn behoud. Of hij wel behouden is. En de vraag is, moet je dat doen? Dat laatste. Moet je twijfelen aan zo'n behoud van zo'n man? Is dat aan ons? Ik denk dat de Heere God gaat over het behoud van iemand. En dat wij niet op de rechterstoel van hem moeten klimmen om te gaan inschatten of hij nou behouden is of niet. Weet u, dat verhaal van Ravi Zacharias, hoe schokkend ook, is helemaal niet zo nieuw. Het is helemaal niet zo. Eigenlijk zou het ons helemaal niet zo moeten schokken, dit soort verhalen. Want weet je, als je de Bijbel leest, dan ontmoet je een heel aantal godsmannen die hele, hele, hele grote fouten hebben gemaakt. Die echt verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En die toch op de een of andere manier toch onder de genade van God vielen. En eentje van die godsmannen, een van die mensen die ik eens naast dit leven wil leggen van Ravi Zacharias, is David. David was een man naar Gods hart, staat in de Bijbel, toch? Hij is een man naar Gods hart. En wat, als we naar zijn leven kijken, wat zien we dan? Dan zien we nogal wat, daar gaan we het eens wat over hebben. En weet je wat ik zo mooi vind? Is dat de Bijbel niets probeert weg te poetsen van iemand. De Bijbel wil de mensen die genoemd worden niet mooier laten voorkomen dan dat ze zijn. Ik weet nog wel eens dat iemand, een moslim, een Bijbelboek gegeven had. Ik geloof in Marokko was dat, sprak ik met een zendeling. Die had een moslim de Bijbel gegeven. En na korte tijd had die moslim hem teruggegeven. En die had gezegd, ik heb het gelezen, maar ik snap niet dat je hierin gelooft. Alle mensen in die Bijbel, die zijn zondig. En niet zo'n beetje ook, het zijn echte zondaren. Er is er maar één goed en dat is Jezus. En ik denk, dat is wat we vast moeten houden. Alle mensen zijn zondaars. Er is maar één goed en dat is de Heer Jezus. Laten we lezen Psalm 51, vers 12 en 13. Psalm 51, vers 12 en 13. Die heb ik ook op de volgende sheet staan. Hele bekende woorden van David. In Psalm 51 zegt hij: schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Tot zover zullen we bidden voor het woord. Vader, we danken u dat uw woord zo tot ons spreekt, ook vandaag de dag. We willen zo bidden dat door uw Heilige Geest uw woorden tot ons zullen spreken, ook vanmorgen. Dat vraag ik u in de naam van Jezus. Amen. Ik wil drie dingen aanstippen uit deze woorden van David. Het eerste is, het gaat om een zondaar die gevallen is. Een gevallen zondaar. Het tweede is, we zien het gebed van een zondaar. Dus een gevallen zondaar, het gebed van een zondaar en het derde, een zondaars hulp. De hulp van een zondaar. Een zondaar gevallen. Ik denk, wat mogen we blij zijn dat we de Bijbel hebben. Wat mogen we blij zijn dat de Bijbel geen enkele moeite doet om de zonde te bedekken. Maar dat het er allemaal in staat, alles, tot de meest vieze details aan toe. Niets van die grote godsmannen in de Bijbel wil hen ophemelen, wil laten zien hoe goed zij waren, maar alles wijst richting God en richting de Heer Jezus Christus. Weet je, als we het ook hebben over grote godsmannen, dan behoorde David tot één van hen. Hij was een grote godsman. Zijn woorden, de dingen die hij heeft opgeschreven, die zijn al eeuwenlang zijn die een bron van inspiratie, van aanbidding, een voorbeeld van hoe iemand vertrouwt in God. Die psalmen, wat een rijkdom zit daarin. Wat een leven. We zien dat David apart was gezet. Hij was gezalfd. Hij was apart gezet om het volk van Israël, Gods volk, om die te mogen leiden als een koning. Hij was, in die tijd dat hij koning was, hij was enorm door God gezegend. Dat was een enorm rijk geworden. God zegende David in de strijd. God zegende David met rijkdom. We zien dat God heel duidelijk met David bezig was en heel duidelijk aan zijn kant stond. Maar wat gaat er op een gegeven moment mis in het leven van David? We lezen dat hij op een gegeven moment, in het voorjaar, als de troepen op weg, die zijn strijd aan het leveren, ik geloof tegen de Amorieten. Maar David gaat niet mee. David blijft thuis. Misschien is alles een beetje naar zijn hoofd gestegen. Dat hij denkt, ja, ik ben koning, waarom zou ik meegaan? Ik kan het toch gewoon delegeren. De troepen zijn in het veld en David is thuis. En op een dag wandelt hij op het dak van zijn paleis. En dan kijkt hij zo eens rond en dan ziet hij een vrouw die een bad aan het nemen is. En het valt hem op dat ze prachtig is. Ze is echt een lust voor het oog. Ze is hartstikke mooi. En wat lezen we dan in de Bijbel? Dan lezen we dat hij uit laat zoeken wie deze vrouw is. En dan komen ze terug en dan zeggen ze: dit is de vrouw van de Hetiet Uria. Dit is de vrouw van de Hetiet Uria. En op dat moment zouden alle rode vlaggen omhoog moeten gaan. Deze vrouw is getrouwd. Deze vrouw is de vrouw van de Hetiet Uria. Maar op de een of andere manier doet het David niet zoveel. Ik denk misschien heeft hij zoveel, met zoveel lust naar haar gekeken dat hij dacht, nou ja, dat zal wel, maar dat maakt mij nu even niets uit. Weet je wat David doet? Hij zondigt tegen het tiende gebod. Wat staat er in Exodus? In Exodus over het tiende gebod. Daar staat. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Staat het toch vrij duidelijk. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar. Nog zijn dienares. Nog zijn rund. Nog zijn ezel. Nog iets van wat van uw naaste is. Ik denk dat God er redelijk duidelijk over is. Dat je sowieso de vrouw van je naaste niet mag begeren. Maar hij noemt er nog een heel stel dingen. Hij zegt zelfs, je mag niet iets begeren wat van je naaste is. Je moet niet jaloers zijn. En toch doet hij dat. Hij begeert de vrouw van zijn naaste. En wat doet hij? Hij laat haar komen. En hij pleegt overspel met haar. Hij gaat met haar naar bed. En daarmee overtreedt hij het zevende gebod. Het zevende gebod, daar staat, heel kort, pleeg geen overspel. Nou, daar is geen woord Frans bij, toch? Het lijkt me zo duidelijk als wat. Pleeg geen overspel. Maar hij doet het wel. En wat gebeurt er dan? Dan blijkt, na verloop van tijd, blijkt zij zwanger te zijn. En hij denkt, gaat uitkomen wat ik allemaal heb gedaan. Dat ik het tiende gebod heb overtreden, dat ik het zevende gebod heb overtreden. Wat nu? Wat moet ik nou doen? Wat laat hij doen? Hij laat Uria komen. Uria die keert terug, die is wel uitgetrokken met het leger van Israël. En wat doet hij? Hij probeert Uria een beetje dronken te voeren, zodat hij naar huis gaat en met zijn vrouw slaapt. En dan zal het net lijken alsof die vrouw zwanger is van Uria en niet van David. Maar Uria is ook een godsman. Is ook iemand die de Heere welgevallig is. Hij zegt, nou, absoluut niet. Wat denkt u wel? Dat ik hier een beetje ga genieten van mijn verlof, terwijl mijn broers nog in het veld liggen. En hij gaat niet naar haar toe. En dan denkt David, wat nou? Weet je wel, hij doet het niet. Maar hoe moet ik dit nou oplossen? En wat doet hij dan? En dat is iets waarvan ik denk, het is lager dan laag. Hij laat Uria met zijn eigen doodvonnis, laat hij terugkeren naar Joab. En dan zegt hij tegen Joab, je moet Uria maar plaatsen in het heetst van de strijd. En als de strijd opvlamt, dan moet je mij je terugtrekken, zodat Uria wordt gedood. En zo als de koning heeft bevolen, zo gebeurt dat. En daarmee zondigt David tegen het zesde gebod. En het zesde gebod, daar staat ook heel duidelijk, pleeg geen moord. Wat hij wel doet. Dit is schokkend, denk ik. Dit is echt schokkend. Ik bedoel, als je dat leven van Ravi Zacharias legt naast het leven van David, dan kan je eens denken van, nou, dat was beide niet zo goed. Dat was beide niet zo best. Maar misschien zeg je wel, ja, maar dat kan wel zijn. Maar je kan Ravi Zacharias en David, die kan je echt niet met elkaar vergelijken. Want van David weten we dat hij berouw heeft getoond. Toch? David had berouw. Dan denk ik, had hij dat? Berouw? Ik zie het niet, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat hij gedacht heeft, nou, dat is mooi opgelost. Ik heb dat mooi opgelost. We lezen niets over berouw in zijn leven. Weet je, in die tijd was het voor koningen helemaal niet zo vreemd om dit soort dingen te doen. Ik bedoel, als Abraham naar Egypte gaat, dan zegt hij tegen zijn vrouw Sarai, zeg maar dat je mijn zus bent. Want je bent zo prachtig, je bent zo mooi. Als ze zien hoe mooi je bent, dan zullen ze mij vermoorden en jou als vrouw nemen. Ik bedoel, het was helemaal niet zo apart voor koningen om dat te doen. Als ze een mooie vrouw zagen en die was getrouwd, nou, dan regelden ze dat wel. Toch? En misschien heeft David ook wel dat gedacht. Ik ben toch koning? Ik ben toch koning van dit uitverkoren geslacht? Ik kan dit soort dingen toch doen? Ik bedoel, de koningen rondom mij doen dat ook. Toch? Ik lees niet zoveel berouw. Weet je, op een gegeven moment komt er een profeet bij David. Die profeet heet Nathan. En die begint hem een verhaal te vertellen over twee mannen. En die ene man, die is schat hemeltje rijk. Die is hartstikke rijk. Die heeft dieren, die heeft vee, die heeft rijkdom. Ongelooflijk. En die andere man, die is straat en straatarm. Die heeft helemaal niets. Nou, die arme man, die heeft één ding. En dat is een lammetje, een schaapje. En dat schaapje is alles voor hem. Dat is, hij houdt ervan. De Bijbel zegt zelfs dat hij het behandelt alsof hij een dochter heeft. Zoals hij een dochter behandelt. En dan op zekere dag, zegt Nathan, dan komt er bezoek bij die rijke man. En als er bezoek komt in de Oosterse setting, dan moet je hem wat te eten voorzetten. En zegt Nathan, deze man die kon het niet over zijn hart krijgen, deze rijke man, om één van zijn duizenden schapen te slachten. Wat doet hij? Hij stuurt zijn dienaren naar de buurman en zegt, haal dat schaapje van die man maar. Dan maken we dat klaar. En zo gebeurt het. Dat schaapje wordt gehaald en dat lammetje, dat wordt het bezoek voorgezet. En dan zie je hoe verblindend zonde kan zijn. Want David, zo rechtvaardig als hij is en zo rechtschapen als hij is, die roept, die ontsteekt in woede en hij roept, deze man verdient de dood. Hij is buiten zichzelf. Deze man verdient de dood. Dat lammetje, dat moet hij viermaal vergoeden. En dan zegt Nathan, maar gij zijt die man. Jij bent die man. Jij bent die man. En pas op dat moment zien we iets van het berouw van David. Op dat moment zien we dat hij weet, het is uitgekomen. Hij weet, mijn zonden liggen voor God open en bloot. En hij krijgt spijt. Van wat voor hoogte is deze man gevallen? De aanbiddingsleider van Israël. De koning van Israël. De gezalfde van God. En hij valt als een zondaar. En een grote zondaar ook. Weet je, daarna schrijft hij deze psalm. Nadat dit allemaal gebeurd is, schrijft hij deze psalm. En ik zou je eens willen vragen, als je vanmiddag eens een momentje hebt, lees die psalm eens door. Lees die psalm eens door en laat het eens op je inwerken. Maar in het midden van die psalm zegt hij, schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Hoe gaan wij om met dit soort mannen? Met dit soort mensen? Klimmen wij ook achter onze webcam en beginnen te twijfelen aan hun behoud? Wat moet er toch worden van iemand die zo verschrikkelijk gevallen is? Hoe moet dat nou? Moeten we zijn boeken nog wel lezen? Moeten we zijn psalmen nog wel zingen? Moeten we dat hele stuk niet uit de Bijbel scheuren? De hele psalmen? Is er hoop voor een wellustige man? Is er hoop voor een overspelige man? Is er hoop voor een moordenaar? Wat hij zeker was. Is er hoop voor iemand die ook zijn zonde zo probeert toe te dekken, zoals David dat deed? Als je dat zo leest, hè, die psalm 51, dan moet je eens letten op wat David allemaal in die psalm 51 aan de Heer Jezus vraagt. Hij is een gevallen zondaar en hij komt bij de Heere God. En lees mij eens wat voor stoutmoedigheid David heeft. Want hij vraagt nogal wat. Hij vraagt nogal wat. Hij werpt zich echt in de armen van God. Weet je waarom? Omdat David door alles heen, door zijn wandel met God heen, door zijn leven met God heen, één ding ontzettend duidelijk heeft geleerd. Eén ding is voor hem ontzettend helder geworden. En wat is dat? Dat God een genadige God is. Dat God een God is van genade. Dat God een God is van trouw. En hij stort zijn hele leven, hij stort zijn hele hart, stort hij bij God uit. Hij zegt, verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Misschien heeft hij wel gedacht aan Kaïn. Kaïn die net als hij een moordenaar was. En wat doet God? God verbandt Kaïn uit zijn nabijheid. Misschien heeft hij gedacht aan zijn voorganger, aan Saul. Saul die ook een gezalfde was van God. Saul die ook een koning was van Israël. Saul die ook vervuld was met de Heilige Geest. Hij zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. We zien dat Saul, dat God de Heilige Geest van Saul wegneemt. Dat het zelfs zo erg is dat God Saul niet meer wil antwoorden. God wil niet eens meer met hem spreken, met Saul. Niet door de Urim, niet door de profeten, niet door een droom. Hoe hij ook uitroept naar de Heere God, hij is verbannen. En wat zegt David? Verban mij niet uit uw nabijheid. Weet je wat ik hiervan leer? Weet je wat voor mij ongelooflijk is? Wat voor mij echt een wonder is? Dat God het toestaat dat lippen van zondaars hem mogen aanspreken. Dat wij, als wij ook zoals we hier zitten, wij zijn zondaars en dat we hem mogen naderen. Dat onze lippen, onze zondige lippen, iets tegen God mogen zeggen. Zouden wij ook zo genadig zijn? Zouden wij ook zo genadig zijn? Deze man, deze aanbiddingsleider van Israël, die anderen had geleerd hoe ze moesten aanbidden, die was gevallen. Deze gezalfde leider van het volk van God, die was gevallen. Deze zo gezegende man door God, die vervuld was met de Heilige Geest, was gevallen. Weet je, David kent God. David kent zijn genade. En hij vraagt nogal wat in deze psalm. Hij vraagt nogal wat. Weet je wat hij zoal vraagt? Hij vraagt God of hij al zijn schuld, al zijn zonde wil kwijtschelden. Heer, neem alle zonde, neem alle schuld, neem het van mij weg. Hij vraagt om een hernieuwde vervulling met de Heilige Geest. Vul mij toch weer met uw geest. Hij vraagt of hij een leven mag leiden in Gods nabijheid. Hij vraagt zelfs voor een volledig herstel en het terugkeren van zijn vroegere vrede. En dan zegt hij, en dat is echt wonderbaarlijk, dan zegt hij, zodat ik verdwaalde het rechte pad mag wijzen. Misschien denk je wel, David, moet jij niet even heel rap een toontje lager zingen? Ik bedoel, het is niet zo dat jij een man bent zonder, hoe heet dat? Zonder geschiedenis, zonder historie. En jij denkt werkelijk dat jij mensen het rechte pad nog kan wijzen? Ik zou maar heel rap een toontje lager zingen. Kan het niet wat nederiger, David? Hè? Stap jij niet wat te licht over je zonde heen? Ben je niet een beetje te aanmatigend in je gebed? En ik zou zeggen, prijs de Heer gelukkig niet. Prijs de Heer gelukkig niet. We kunnen, denk ik, nooit te veel van Gods genade verwachten. We kunnen nooit te veel in Gods genade geloven. Gods genade is net als al zijn eigenschappen, is oneindig. Is onuitputtelijk. God geeft altijd boven bidden en boven denken. Zijn genade voor een berouwvolle zondaar is eindeloos. En ik wil toch wel onderstrepen, zijn genade voor een berouwvolle zondaar is eindeloos. God, als je berouw hebt, God is genadig. En God zijn genade is iets ongelooflijks. God kiest ervoor, als je een zondaar bent, als je berouwvol bent, dan kiest hij om jou zijn barmhartigheid te laten zien, in plaats van dat hij zijn rechtvaardigheid doet gelden. Als je bij hem komt, als je een zondaar bent, dan kiest God ervoor om barmhartig voor jou te zijn, in plaats van zijn toorn op je neer te laten komen. Dat is iets ongelooflijks. Misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je, maar zou God mij willen vergeven? Zou God ook mij willen vergeven? Zou hij mij aanvaarden? Ik denk, nou, als hij David aanvaard heeft, dan zou ik zeggen, wie niet? En heel eerlijk gezegd, als hij mij aanvaard heeft, wie niet? Er is nooit een zondaar, een berouwvolle zondaar, bij God gekomen die hij weggestuurd heeft. David wist dat en David riep met heel zijn wezen, met alles wat in hem was, riep hij naar God uit. Maar dan een zondaars hulp. David zegt, schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. dan vraagt God of hij de Heilige Geest niet van hem weg zou willen nemen. Blijkbaar had David de Heilige Geest. En ik denk dat David vol was van de Heilige Geest. Dat hij de hele Heilige Geest bezat, is volgens mij evident. Dan zeg je misschien waarom? Ik denk nou, omdat de Bijbel dat zelf zegt. Als we lezen over de zalving van David in 1 Samuel 16 vers 13. Dan staat daar, Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. En dan staat er van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. Hier staat Daniel was doordrongen van de geest van de Heer. Hij was vol van de geest van de Heer. En dat dat zo is, dat kan je heel goed zien. Kijk maar eens naar de geweldige psalmen die deze man geschreven heeft. Wat heeft hij een prachtige liederen van God gemaakt, waaruit zo'n omgang en zo'n wandel en zo'n liefde voor de Heere God duidelijk werd. Maar David weet ook dat hij de geest bedroefd heeft. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Efeze 4 vers 23 zegt, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Paulus zegt hier in Efeze dat de Heilige Geest in ons leven een soort stempel is, alsof in een paspoort, zal ik maar zeggen, een stempel is waarmee je gemerkt bent op de dag van je verlossing. Waarin gewoon staat, hier zie maar, kijk maar naar het stempel, ik ben een kind van God. Ik ben vol van de Heilige Geest, kijk maar, de Geest woont in mij. Ik ben een kind van God, net als een soort paspoort die je meeneemt op de dag van de verlossing. Weet u, de Heilige Geest is een persoon. En we kunnen hem bedroeven, zegt de Bijbel. We kunnen hem weerstaan. We willen niks met u te maken hebben, Heilige Geest. En we kunnen hem zelfs uitdoven. En niet voor niets, David weet dat. Hij weet dat. En hij niet voor niets zegt hij gelijk nadat hij heeft gezegd, neem de Heilige Geest niet van u weg, zegt hij, geef mij de vreugde over uw heil terug. Hij wil die Heilige Geest niet kwijt. Hij wil dat heil niet kwijt. Hij weet hoe belangrijk die Heilige Geest is. Want wat doet de Heilige Geest? Wat is zijn voornaamste taak in ons leven? Weet u wat het is? Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Dat is wat de Heilige Geest ook doet, wat hij doet. Als wij bidden, schep, o God, een zuiver hart in mij, dan doet hij dat door het werk van de Heilige Geest. Weet u, als we lezen al in Genesis, dan lees je over de aarde die woest en ledig was. En wat staat er? De Geest van God zweefde over het water. En wat gaat de Geest van God doen? Hij gaat orde brengen in die chaos. En wat doet de Heilige Geest als hij in jouw leven komt, als hij in jouw woning maakt? Dan begint hij orde te scheppen in die chaos die jouw leven is. Hij schept in jou een zuiver hart. Dat is waar hij mee bezig is. Het is zelfs zo sterk dat je niet kan spreken over een soort makeover, dat hij het een beetje oppoetst, jouw hart. Maar dat hij je hart neemt, jouw stenen hart, en je daar een levend hart voor in de plaats geeft. Als we lezen over de Heilige Geest, dan moet ik denken aan Ezechiël. Maar die heb ik er niet op staan. Maar daar staat, ik zal zuiver water over jullie uitgieten, zegt de Heere God. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal je een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En je een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Je hebt de Heilige Geest. Je hebt de inwoning van de Heilige Geest. Je hebt de vervulling met de Heilige Geest. Die heb je nodig. Hij is het die je leven standvastig maakt. Hij is het die je vasthoudt. De vraag is, denk je dat je zonder de Heilige Geest kan? Misschien zit je hier wel met jou, de Heilige Geest. Ik heb er niet zo heel veel mee. En ik vind het eigenlijk ook wel best. Ook, ik heb hem niet zo nodig. Ik denk, je hebt hem echt nodig. Je hebt hem wel degelijk nodig. Want jij gaat je leven niet op orde brengen. Dit is de Heilige Geest die je rechtvaardig en puur maakt. Alleen een echt en een oprecht en een heilig leven komt voort uit het werk van de Heilige Geest in jouw leven, in je hart. En wat doe je? Weersta je hem? Zeg je nee, ik bepaal zelf wel hoe ik mijn leven leid. Of geef je over aan Gods leiding en geef je over aan die Heilige Geest. Misschien zit je hier wel en bedroef je hem. Je gaat gewoon je leven door. Je zondigt maar raak. Er verandert niets in je leven. Je bekeert je niet van je wandel. Bedroef je hem. Of doof je hem uit. Zeg je, ik wil niets met u te maken hebben, Heilige Geest. Ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil niks met u te maken hebben. Ik doof u uit. En dan de toepassing. Vanmorgen keken we naar twee zondaars. Ravi Zacharias. Ik weet niet waar hij staat. Daar wil ik ook niet over speculeren. En nog een zondaar. Ook een stevige zondaar. En dat was David. En het waren beide behoorlijke... in hun leven mensen waar tegen opgekeken werd. David ook. Was de leider van het volk van God. De leider van Israël. Hij was een fantastische aanbiddingsleider. Een geweldige muzikant. Hij schreef teksten ongeëvenaard. Hij was bovendien een man naar Gods hart. Iemand waar God vreugde in vond. Hij was een groot koning. En wat gebeurt er? Hij valt. En hij valt publiekelijk. En hij valt diep. Maar David weet wie God is. David weet van Gods genade. En onbeschaamd, werkelijk onbeschaamd, roept hij naar God en doet hij een beroep op Gods genade. Hij vraagt hem om totale vergeving. Hij vraagt hem om die inwoning van de Heilige Geest. Hij vraagt zelfs of hij een voorbeeld mag worden voor andere mensen om het rechte pad te houden. Dat hij andere mensen het rechte pad mag laten zien. De vraag is, kennen wij de Heere God? Hebben wij een klein beetje geproefd van zijn genade? En ik hoop het, en ik denk het ook, anders zat je hier denk ik vanmorgen niet. Maar heb je iets geproefd van de genade die God heeft voor een berouwvolle zondaar? Zijn genade is oneindig. Is eindeloos. Als we bij hem komen, dan wil hij ons van harte vergeven. Dan wil hij ons opnieuw vullen met zijn Heilige Geest. De vraag is, geloof je dat? Misschien zit je hier vanmorgen en denk je, ja, mijn wandel met de Heer is niet zo best. Er zijn wel behoorlijke zonden in mijn leven. Er zijn dingen die echt niet zo goed gaan. Dan denk ik, joh, roep het uit als je echt berouw hebt. Roep het uit naar God. Want God, ik hoop dat we dat in onze oren knopen vanmorgen. God is niet een God die in eerste instantie toornt. Maar God is een God die in eerste instantie barmhartig en genadig is. Voor iedereen die berouw heeft. Zullen we hem daarvoor danken? Vader in de hemel, dank u wel. Heer, voor uw woord. Dat we daarin ook mogen lezen hoe u weggegaan bent met zoveel mensen die ons voorgegaan zijn. Heer, mensen die net als wij zondig waren, onrein waren. Heer, en dank u wel dat we dit voorbeeld hebben van David. Heer, hoe hij zich werpt op uw genade en op uw barmhartigheid. En Vader, dank u wel, Heer, dat u een genadig God bent. Heer, dat u een God bent, ergens anders in de Bijbel zegt u, dat het u niet verheugt als een zondaar verloren gaat. Heer, dat u daar geen plezier aan beleeft. En Vader, we willen u daar zo voor danken. Dat u een God bent die genadig is en dat u een God bent die vergeeft. We prijzen u voor wie u bent. Amen.